Canon toont zijn nieuwe mirrorless camera en ik heb veel vragen van luisteraars. Het is vrijdag 7 september 2018. Mijn naam is Gijs de Koning en dit is de Photo Stories podcast aflevering 13. En er is veel gebeurd in cameraland, daar gaan we het kort over hebben. Daarna gaan we snel door naar de vragen van luisteraars, want dat zijn er maar liefst 5. En die gaan onder andere over gear, die gaan over creativiteit, gaan zelfs over mij. Het wordt dus een hele gevarieerde show, blijf erom zeker luisteren tot het einde. Maar voor we beginnen, eerst even aandacht voor het volgende.
Podcastfestival.
Ja, precies. Een echt podcastfestival. Op 29 september in Lab 111 in Amsterdam. Met workshops, doorlopende activiteiten, liveshows en inhoudelijke panels. Kijk voor meer informatie op podcastnetwerk.nl.
En misschien is er wel een secret stage.
Ja, het podcastfestival dus. Ik ben er zelf ook aanwezig. Ik ga foto's maken. Maar iedereen is welkom, podcasters en luisteraars van podcasts. Kijk voor meer informatie als je daar naartoe wil op podcastnetwerk.nl. Maar we gaan snel beginnen met het nieuws. Afgelopen dinsdag heeft Canon na Nikon zijn eerste full-frame mirrorless camera aan het publiek getoond. Het EOS R-systeem maakt net als de nieuwe camera's van Nikon gebruik van een nieuwe lensmount. En om eerlijk te zijn lijken de camera's qua formaat en design ook wel vrij veel op elkaar. Gelijk met de camera's zijn ook een aantal nieuwe lenzen geïntroduceerd. Ook een aantal adapters om de bestaande Canon lenzen die je op je spiegelreflex kan gebruiken ook op deze mirrorless camera te zetten. Ja, die adapters zijn wel interessant, want er is naast een standaard adapter ook eentje te krijgen waar je een drop-in filter in kan doen. Dat is heel interessant, zeker voor mensen die video doen. Ja, als je naar alle specs van die camera en die lenzen wil lezen en ook de prijzen en de beschikbaarheid wil weten, kijk dan even op photostories.info. Dat is de nieuwe website bij deze podcast en daar staan alle details. Ja, ik heb de camera's zelf dus nog niet gezien of vastgehouden. Mijn mening is dan ook puur gebaseerd op de specs en de foto's die ik heb gezien. Canon heeft wel een hele mooie complete camera neergezet. Zeker een alternatief voor de spiegelreflexcamera's die ze hebben. Hij heeft een geavanceerd autofocus systeem. Natuurlijk met het bekende dual pixel autofocus wat we van Canon kennen. Hij heeft een volledig roteerbaar scherm. En er komt een battery grip beschikbaar met erop ook de controls om verticaal te schieten. Ja, op papier lijkt hij dan al meer te bieden hebben dan de Nikon camera's. Aan de andere kant, de Nikon Z6 bijvoorbeeld heeft op videogebied misschien wel weer wat meer te bieden. Want die heeft 4K video zonder crop, dus dan wordt de hele sensor gebruikt. Hij heeft de in-body stabilisatie, dus de stabilisatie in de body waarbij de sensor beweegt. Wat voor video natuurlijk hartstikke mooi is. En hij kan 120 frames per seconde schieten bij Full HD. Ja, beide camera's hebben dus iets anders te bieden wat de ander wellicht weer niet heeft. Maar er zit ook wel heel veel overlap in de specs. Niet veel anders dan de verschillen tussen de diverse spiegelreflexmodellen die de beide merken hebben. Wat dat betreft verandert eigenlijk niet zoveel veel behalve dat ze beide nu een mirrorless model hebben. Ja, één winnaar zal er dan ook zeker niet komen. Maar het is wel een goede ontwikkeling dat er nu naast de Sony A7 en A9 camera's ook full-frame mirrorless opties van Nikon en Canon beschikbaar zijn. Ja, en dat brengt me gelijk bij het volgende nieuwtje. Want Panasonic, bekend van de mirrorless camera's met kleine sensor, waaronder de populaire GH5, die eigenlijk een van de beste 4K video workflows biedt. Maar volgens de geruchten komt er dus van Panasonic op 25 september een aankondiging van een full-frame camera. Ja, en dat zou betekenen dat er dus naast Sony en nu ook Nikon en Canon een vierde merk met een full-frame mirrorless camera op de markt komt. Ja, en dat zou wel eens hele serieuze concurrentie kunnen worden, want onder videogebruikers is die Panasonic GH5 heel erg populair. Eigenlijk een van de belangrijke redenen waarom mensen toch overstappen naar een andere camera is vanwege die kleine sensor. Nou, als we nou al die specs en die kwaliteiten van die Panasonic camera's, zoals de GH5, maar ook de meer op fotografie gerichte G9, als we al die specs in een camera zouden krijgen met een full-frame sensor, dan kan het best wel eens een hele serieuze concurrent zijn. Ja, die camera's zouden volgens de geruchten pas ergens volgend jaar op de markt komen, maar hopelijk kunnen we op Fotokina al iets meer van die camera's zien. Goed, tot zover het nieuws. Gear is namelijk niet het allerbelangrijkste. Creativiteit is misschien nog wel veel belangrijker in de fotografie. Daarom gaan we snel verder met de vragen. En ik heb veel vragen binnengekregen, dus ik wil ze allemaal eventjes behandelen. En we beginnen met de vraag van Charlotte van der Willek, want zij wil mijn mening weten over het gebruik van zo'n glazen of kristallenbal in je foto. Ja, heel nieuw is het eigenlijk niet, zo'n bal vasthouden en dat gebruiken in je foto. Zelfs Escher heeft heel lang geleden een tekening gemaakt waarop je zijn eigen reflectie ziet in zo'n reflecterende bal. En dat geeft een klein beetje hetzelfde effect. Zo'n foto heb ik trouwens zelf ook een hele tijd geleden genomen. check die op mijn Instagram, @GijsDeKoning. Flink naar beneden scrollen, enige tijd geleden. En ik hou daar een reflecterende bal vast en daarin zie je mijn eigen reflectie. Maar goed, zo'n glazen bal dus. Ik heb enige tijd geleden ook met zo'n bal gespeeld. Een foto daarvan kan je trouwens zien op het Instagram-account van Museum Hilversum. @MuseumHilversum is dat. Ja, het is natuurlijk zeker leuk om daarmee te experimenteren. Maar mijn probleem is namelijk wel, alleen maar zo'n glazen bal in beeld zetten of vasthouden maakt een foto niet gelijk interessant. De creativiteit houdt alleen echt vaak daar wel op. Ja, die bal moet namelijk echt iets toevoegen. Die moet de aandacht naar zich toe trekken of die moet juist een lijnenspel spannender maken of misschien onderbreken. Maar als ik een foto zie met erop iemand die een bal vasthoudt, waarin ik ongeveer hetzelfde beeld zie als wat ik achter die hand en achter die bal ziet, ja, dan werkt het dus voor mij niet. Dus wat heel belangrijk is, en misschien juist wel met zo'n bal, probeer veel verder te kijken en te zoeken naar wat een interessant plaatje maakt. Zoek op Instagram bijvoorbeeld eens naar #glassball en je zal heel snel zien wat wel werkt en wat niet werkt. Ik ben er niet op tegen. Het is een beetje cliché, maar ik heb zelf ook zo'n foto gemaakt. Probeer ermee te experimenteren, maar bedenk je wel, alleen maar een glazen bal in beeld houden maakt de foto nog niet interessant. Zoek verder naar een interessant plaatje. Ja, de volgende vraag gaat over gear. Want Def die vroeg aan mij, hoe kan hij met één lens zowel portretten als landschap schieten met zijn Nikon D5600? Ja, wat je dan uiteraard nodig hebt is een zoomlens die zowel een groothoek heeft voor de landschappen, maar ook een korte telelens voor de portretfoto's. En aangezien de D5600 een APS-C crop sensorcamera is 50 mm eigenlijk al genoeg voor een portret, maar langer mag ook. Ja, ik zou dan tot zo'n maximaal 120 mm gaan. Ja, de lens die ik dan tegenkom is de Sigma 17-50mm f2.8. Die 17 mm is perfect voor landschappen en die 50 mm is dus ideaal voor portretten. En door het vaste diafragma van f2.8 kan je bij weinig licht nog goed foto's maken, krijg je ook minder ruis en kan je goed spelen met de scherpte diepte door de achtergrond bij een portret mooi onscherp te krijgen. Je zou ook kunnen kijken naar een meer standaard zoomlens met een diafragma van meestal f3.5 tot f5.6. Maar dan heb je een langere telelens nodig, wil je de achtergrond nog goed onscherp kunnen maken. Omdat zowel de brandpuntafstand als het diafragma beide invloed hebben op de scherptediepte. En dus de mogelijkheid om de achtergrond bij een portret onscherp te krijgen. Ik hoop dat je iets met dit antwoord kan, Def. Veel succes met fotograferen. Het is een leuke camera. Die lens is ook zeker leuk en best wel betaalbaar. Ik ben heel benieuwd wat je daarmee gaat schieten. Ja, een beetje soortgelijke vraag kreeg ik van Max, want die wil weten wat ik van de 24 tot 120mm f1.4 lens vind voor op een Nikon D750. En ja, ik denk dat hij de Nikkor 24-120 f4 bedoelt en niet f1.4. Dat is een autofocus lens, VR, een zoomlens met een flink bereik en een vast diafragma van f4. Ja, op een fullframe camera, dat is de D750, is 24 tot 120mm... ja, zeer veelzijdig, want die 24 mm is een hele mooie groothoek voor landschappen, voor architectuur, voor overzichtsfoto's. En 120 mm is gewoon een hele mooie telelens. Ideaal te gebruiken voor portretten, maar ook voor dieren of spelende kinderen op een afstandje, misschien zelfs wat sport. Ja, en omdat die lens over VR beschikt, dat betekent vibration reduction, dat is de term van Nikon voor stabilisatie, kan je ook met relatief lange sluitertijden werken zonder dat die foto's gelijk bewogen zijn. En een vast diafragma van f4 is altijd fijn om te hebben, zodat ook je belichting niet verandert als je gaat zoomen. Het liefste heb ik zelf altijd een zoomlens met een diafragma van f2.8. Alleen dan krijg je automatisch minder zoombereik dan deze lens kan bieden. Ook zijn trouwens de f2.8 lens over het algemeen veel duurder. En ja, zo'n f4 diafragma lens is dus ideaal alternatief. Betaalbaarder alternatief ook voor een f2.8 lens. De bonus is dan ook vaak dat je veel meer bereik krijgt uit één lens. Ja, dus als je maar één lens wil voor je camera, bijvoorbeeld voor op reis, dan is het een uitstekende keuze. Zeer veelzijdige lens, uitstekend te gebruiken op deze camera. Ja, de volgende vraag die komt van Esmee, vaste luisteraar van deze podcast. En ze vraagt wat te doen als je op creatief gebied vastzit. Ja, ik denk dat je bedoelt als je in een creatief dipje zit. Als je writersblok hebt. Hoe noem je dat als je fotograaf bent? Dat weet ik eigenlijk niet. Het is wel een hele goede vraag. Wat het meestal ook betekent als je op creatief gebied in een dipje zit, is dat je ontevreden bent over je eigen werk. Of je hebt geen inspiratie om jezelf te vernieuwen of om meer werk te gaan maken. En het gevaar is dan dat deze ontevredenheid vaak komt doordat je jezelf en je eigen werk gaat vergelijken met anderen. En dat gebeurt ook natuurlijk heel veel als je veel op Instagram zit. Het is natuurlijk voor heel veel fotografen wel de plek om hun materiaal te tonen, maar dat je daar gaat kijken naar wat anderen doen en dan ga je jezelf vergelijken met foto's van anderen. En in plaats van dat je de foto's analyseert en kijkt van waarom is die foto of waarom vind ik die foto mooier dan mijn eigen foto's, is het gevaar dat je gaat kijken, ja, deze foto heeft meer likes dan mijn foto's, dus hij is beter dan mijn foto's. En dat vind ik heel erg gevaarlijk, waardoor Instagram niet de juiste plek is om te gaan zitten als je in een creatief dipje zit. Daarnaast is het overigens ook zo dat Instagram natuurlijk gewoon geen ideaal platform is om foto's te bekijken. Het is op een klein schermpje, het is vaak staand formaat. Zeker een liggende foto, een landscape foto, komt niet tot z'n recht op een klein schermpje. Het zijn vaak rare crops. Ja, en dat is dus gewoon helemaal niet zo ideaal om geïnspireerd te worden door mooie foto's. Wat ik zelf eigenlijk doe in zo'n geval als ik inspiratie zoek, is ik koop een tijdschrift of ik pak een boek over fotografie. Ja, of tijdschrift, dat hangt ervan wat jouw keuze fotografie is. Koop een National Geographic als je van landschapsfotografie houdt of van dieren. Koop een Vogue als je van portretten en fashion houdt. Je kan een architectuur- of interieurblad kopen. Dat helpt vaak veel beter, lekker bladeren om geïnspireerd te worden. Eigenlijk zou ik alleen nog een ander antwoord willen geven. Want als ik zelf in een creatief dipje zit, ik ben ontevreden over mijn werk of ik weet eventjes niet welke kant ik op wil gaan met fotografie. Wat ik ga doen is foto's maken. En ik fotografeer mensen, dus wat ik probeer te doen is heel snel een fotoshoot regelen met iemand. Als ik in een dipje zit, ik bel een model op, ik zeg van, hey, heb jij volgende week tijd om foto's te gaan maken? En dan forceer ik mezelf eigenlijk om uit het dipje te komen, want zodra je een afspraak hebt met iemand anders om foto's te maken, ja, dan moet je wel. Als ik het bos in ga met mijn camera en denk van, ik wil leuke foto's maken, ja, als ik terugkom zonder foto's, niemand vindt het erg. Als ik een afspraak heb met iemand anders, ik zeg, zullen we samen foto's gaan maken? Dan moet ik wel. Dat helpt mij het beste om uit een dipje te komen. Ja, misschien werkt dat voor jou ook wel eens mee. Dus mocht je ook op dit moment in een creatief dipje zitten, pak je camera, ga erop uit, bel iemand op om samen foto's te maken. En laat me vooral ook weten of dit jou heeft geholpen. Ja, en we gaan door met de laatste vraag. Een persoonlijke vraag van Thomas Hoeksema. En die is namelijk nieuwsgierig wanneer ik voor het allereerst een camera vasthield. Dan moet ik heel erg diep graven in mijn geheugen. Ik kan je een aantal dingen vertellen over mijn eerste camera of eerste camera's. Of de eerste camera's die ik vasthield. Mijn vader fotografeerde vroeger heel veel. Mijn grootvader fotografeerde vroeger heel veel. En ik heb ook van hun beiden heb ik heel erg veel geleerd. Er was altijd wel iemand met een camera bij mij in de buurt. Er werden altijd foto's genomen. Dus ik vind het ook helemaal niet raar als opeens een camera op mij gericht is. Het zou me niks verbazen als ik 2 of 3 of 4 was toen ik voor het eerst een camera vasthield. Maar goed, daar zou ik niet heel serieus foto's mee hebben gemaakt. Ik was heel erg nieuwsgierig naar fotografie en ik heb ook regelmatig, denk ik wel, de camera's van mijn vader opgepakt. En op een gegeven moment, ik denk dat ik 10 ben geweest of 11 of 12, heb ik ook mijn eigen camera gekocht. En dat is eigenlijk de eerste herinnering die ik echt heb aan het maken van zelf, of aan het zelf maken van foto's. Ik heb vermoedelijk van mijn zakgeld, met behulp van mijn vader en mijn grootvader, heb ik een tweedehands Canon camera gekocht. Het was een Canon T70. Dat was ongeveer rond het moment dat de allereerste autofocus camera's op de markt kwamen. Die waren natuurlijk niet te betalen voor mij. En de Canon T70 is een van de laatste niet autofocus camera's die Canon op de markt bracht. Een volledig automatische camera's, behalve dus de focus. Was ook een van de allereerste camera's met een LCD schermpje bovenop. Ik zal voor de grap eens een keertje een foto van die camera op mijn Instagram story zetten. Ja, ik heb echt ongelooflijk veel geschoten met die camera. Ik had alleen een kitlens erbij. En wat is het voor een lens? Ik zal hem eventjes erbij pakken. Ik heb de Canon T70 erbij gepakt. Ja, futuristisch uitziende camera. Canon T70, Multiple Program AA Dual Metering System. Daar zit een kitlens bij, een 35-70 mm f3.5 tot f4.5. Ik heb zo ongelooflijk veel foto's gemaakt met die camera. Even voor de duidelijkheid, dit is een camera waar een fotorolletje in gaat. Analoog dus. Ik heb er heel veel zwart-wit mee gefotografeerd, heel veel kleur. Zwart-wit deed ik ook zelf ontwikkelen en afdrukken. Mijn grootvader had een donkere kamer. Die had ook de spullen om dat te ontwikkelen en af te drukken. Dus ik heb van hem ook geleerd hoe ik dat moest doen. Ik heb er heel veel mee gespeeld. De camera ging altijd mee op vakantie. Maar ik maakte ook foto's van familie, van vrienden. Dus dat is eigenlijk mijn eerste fotografie herinnering. Ja, de Canon T70. Ik denk dus echt dat ik een jaar of 10, 11 of 12 was dat ik begon met fotograferen. En dat is heel lang geleden. En ik zeg lekker niet precies hoe lang geleden. Thomas, hele leuke vraag. Dankjewel. Wat was jouw eerste camera? Wat was jouw eerste ervaring met fotografie? Laat me dat weten, vind ik heel leuk om te horen. Stuur me een berichtje op Instagram of op Twitter. Ja, dit was de podcast voor deze keer. Wil je nou ook een keer een vraag stellen? Heb je een vraag voor mij, een vraag over fotografie algemeen, een technische vraag? Stel hem gewoon gerust. Stuur een e-mailtje naar podcast@dekoning.nl. Dan mag je ook een audioberichtje meesturen met je vraag, zodat ik hem in de podcast kan afspelen. Maar je kan ook naar Twitter of naar Instagram gaan en daar een DM sturen met je vraag voor de volgende podcast. Voor nu wil ik jullie hartelijk bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Heb jij een vraag die jij in de volgende podcast beantwoord wil hebben? Stuur dan een e-mail of een audiobericht naar podcast@dekoning.nl. En volg Gijs de Koning op Instagram en Twitter.